Ik wil u graag wat lezen uit Ezechiël deze keer. Ezechiël 36, dat is één hoofdstuk voor Ezechiël 37. En Ezechiël 37 is bekend vanwege de profetie over het dal der dorre doodsbeenderen. En daarna het tweede deel daarvan, maar dat is minder bekend, waarin staat dat ooit in de toekomst Juda en Israël ooit weer verenigd zouden worden. De beide huizen van Israël noemen wij dat, omdat de Bijbel het ook zo noemt, elders. Ze zullen verenigd worden in één koninkrijk, in één kudde, met één koning en met één herder, namelijk de goede herder enzovoorts. Dat is Ezechiël 37 en dat gaat over het toekomstige herstel van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen de dagen waarin hij zijn koninkrijk zal openbaren op aarde. Dan wel de dagen waarin hij het Davidische huis in eigen persoon zal herstellen in Jeruzalem. Dat wil zeggen het koningshuis, logischerwijze. En ja, dat ik dan stop te denken, dan kunt u nu afhaken, want als je niet gelooft in de wederkomst van Christus om op aarde zijn koninkrijk op te richten, ja, waar hebben we het dan nog over? Dan wordt het heel moeilijk. Dan heb ik eigenlijk geen boodschap meer ook. Maar hoe dat ook zij, ik nam u mee naar Ezechiël 36, was de bedoeling. Vanaf vers 22 dan, daar staat: daarom zeg tot het huis Israëls, opdracht aan Ezechiël, zeg tot het huis Israëls, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinigheden. En ik zal roepen tot het koren en zal dat vermenigvuldigen en zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren, en gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, Heere, het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls. Tot zover. En ik heb expres doorgelezen tot en met vers 32... omdat we daarmee weer terug zijn feitelijk in vers 22, waar ik begon. Waar staat, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls. We hebben een lied, we zingen hetzelfde. Het is ook geen lied eigenlijk voor samenzang bestemd, maar ja. Dat heet, het was allemaal voor mij. Suggereren dat al wat de Heer deed, dat het voor mij was. Oké, voor u ook dan. En dat valt niet te ontkennen. Dat was zo, maar dat is niet het complete verhaal natuurlijk. Sterker nog, eigenlijk is dat de spin-off. Dat wil zeggen, dat is niet het eerste resultaat van het werk des Heren. Onder het werk te verstaan zijn verzoeningswerk. En daarbij denken we dan toch in de eerste plaats, mag ik hopen, aan zijn vernedering en de daaropvolgende verhoging. U weet wel, hij heeft het kruis gedragen, de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand Gods. En tussendoor zei Petrus, maar God heeft hem opgewekt, enzovoorts. Zo is dat. Dat is het werk van de Heer Jezus Christus. Maar te denken dat hij dat deed in onze dienst, dat is sowieso een hele stap te ver. Dat het voor ons was, dat is mooi. Maar de vraag, waarom deed hij dat eigenlijk, wordt niet beantwoord met voor ons. Begrijpt u wat ik bedoel of niet? Wij waren niet de opdrachtgever. Wij hebben daar niet om gevraagd. Was technisch onmogelijk ook trouwens. Maar dan nog, voor ons had het waarschijnlijk ook helemaal niet gehoeven. En voor vele anderen ook niet, heb ik gemerkt. Ja, ik wilde niet elke keer, als ik zondags, middags, avonds hier ben, praten over wat ik zondags morgens weer gehoord heb. Maar vanmorgen hoorde ik iemand die las voor uit Johannes 10. Met commentaar er meteen bij. Over, ik ben de goede herder, de Heer is de herder, enzovoorts. En wie van elders inklimt, dat is van de duivel, enzovoorts. Is een moordenaar, enzovoorts. En ik ben de goede herder. En mijn schapen kennen mijn stem. Maar de man las volstrekt over die zinnen heen, die zeggen, voor hem doet de deurwachter open. Ik kan het niet goed navertellen hoe dat ging, maar het viel mij meteen op. Die zinnen werden overgeslagen. En dat is nou net cruciaal. Want waar het over gaat is natuurlijk dat ergens ingeklommen wordt. En wie van elders inklimt, dat is, nou ja, dat is in ieder geval antichristelijk, laat ik het zo zeggen. Satanisch, zo je wilt. Maar de Heer komt op de goede weg binnen via een deur die voor hem opengedaan wordt. Maar dat wordt overgeslagen. Waar het over ging is, wij christenen, maar dat woord werd ook niet gebruikt, wij worden geacht de stem des Heren te kennen. Vroeg of laat horen wij de stem des Heren en dan weten wij dat het de stem des Heren is. Die horen we niet hardop, zijn ook niet stemmen in ons, maar zo bij gelegenheid horen we dat. En daar heeft hij gelijk in, want er zijn omstandigheden dat je iets hoort of een boodschap hoort of ietsje duidelijk wordt en dat je weet van, oh, dit is het. Dat geloof ik ook. Maar dat gaat alleen over wedergeboren mensen die de stem des Heren kennen. En op de details daarvan ga ik verder niet in. Maar waar het me om gaat, is dat overgeslagen wordt. Maar ja, dat stelde ik niet voor het eerst vast, hoor. Dat overgeslagen wordt, dat je moet wederom geboren worden. Dat gaat allemaal zomaar niet. Kijk, wat wij tegenkomen in de praktijk is mensen die zich uitgeven voor Christus. Gisteren kwam er ook nog een voorbij. Karel kwam weer voorbij. Even gauw, 70 jaar televisie, kwam Karel ook voorbij. Hofpredikant enzovoort. Wanneer het man was. Maar ja, dat is die man die zegt, nee, opstanding, nee, dat moet je anders zien. Dan heeft hij een verhaal over de kanarie en een koortje. Het is te gênant om het na te vertellen. Dat vind ik persoonlijk, ja, vind ik gewoon gênant om het na te vertellen. Maar daar geloven ze dus niet in. Wat je overhoudt is niks anders dan welke andere religie ook, die zegt dat je goed je best moet doen, goede daden moet verrichten, en dat het, als het dan af en toe fout gaat, oké, dat kan je dan wegstrepen. Dan moet je een paar weesge groetjes doen of andere goede daden. Ik gooi wat door elkaar met opzet. Zo van, als je goede daden maar overwegend zijn, meer tellen dan je slechte daden, dan komt het goed met je karma enzovoorts. En hoe dat allemaal maar heten mag, want ik ga dat niet uitleggen. Maar in het christendom schijnt die gedachte ook van uiterst links tot uiterst rechts verkondigd te worden. En dus noodzakelijk is er een boodschap. Ik heb vanmorgen wel 3 verschillende predikanten gehoord. Toen hield ik het niet meer uit. Maar in alle gevallen was de boodschap dat wij maar goed ons best moeten doen. Of wij dit en wij dat. En geloven in de Heer. En vertrouwen op de Heer. En zo onze weg gaan en alles. Ja, wat dan? Wat vertrouwen we dan? Wat is het dan dat de Heer gezegd heeft waarop we ons vertrouwen vestigen? Dat heb ik niet gehoord. wat ik gehoord heb. Eigenlijk is zelfvertrouwen, al is dat woord niet voorbij gekomen. Maar het is het wel, want ik weet ook wel waar het vandaan komt. Maar ik probeer altijd objectief te luisteren. Wat zegt zo'n man? Wat heb ik er wat aan? Kan ik er wat mee? Wat bedoelt de man eigenlijk? En het is toch mooi als daar ook via de televisie, zal ik maar zeggen, dat de boodschap leent. Maar ik mis hem altijd. Dat komt niet voorbij. Waar het over gaat namelijk, is niet over u en mij en wat wij met onze levens moeten. En heb u wel eens een ervaring gehad dat u dacht dat er misschien toch de hand van God ergens... God, want Jezus komt helemaal niet voorbij. Eén keer heb ik de naam Jezus gehoord, de hele ochtend, één keer. Zonder de titels, gewoon Jezus. Maar verder was het God dit en God dat. En als je dat vaak genoeg achter elkaar zet, klinkt het als een vloek, hè? Dat weet u toch, hè? Vandaar dat ik het ook niet meer volhield. Maar het gaat over de mens. Door vertrouwen op de Heer word je niet ziek. Dat is heel populair tegenwoordig. Het is weer herfst, dan komt de griep weer op. Van alle rugnummers, 1, 2, 9, tot en met 19, 20 komt er ook aan, geloof ik. Heb je dat ook begrepen? De ben je ingeënt, het helpt niks, want dan kom je nog in de intensive care te liggen. Daar maak je eigenlijk druk over. Het is allemaal flauwekul. Het is gewoon flauwekul. Gewoon, we worden bezig gehouden, maar het is flauwekul. En het zijn gedachten wat er op de achtergrond allemaal gebeurt, want echte problemen worden natuurlijk helemaal niet opgelost. Maar ja, laten we het er niet over hebben, maar je ontkomt ernaast niet aan. Het gaat altijd over de mens. En wat je moet, en hoe je de dingen beleeft, en hoe je dat moet zien, en wat je dan mooi vindt, en dat je dan zo'n echte ervaring hebt met de Heer in alle stilte. Nou, hoor je nog eens wat als het stil is. Ik kan die dingen niet begrijpen. Eerlijk niet. Of bij een mooi schilderij, dat je dan... Enzovoort. Ja, die mooie schilderij spreekt mij ook aan. Maar of het een goddelijke ervaring is en wat je er dan mee moet... Ik zou het niet weten. Echt niet. En het is ook niet bijbels. Ik vind het niet terug. Nergens. Nee, ook niet bij Israël. Bij Israël vind ik alleen nog net dat als ze nou maar goed hun best doen en zich houden aan de Mozaïsche wet. De Mozaïsche wet, ik heb het niet over de Joodse wet, laat staan over de mondelinge overlevering. Die kwam vanmorgen ook nog voorbij trouwens, de mondelinge overlevering. Maar als Israël zich zou houden aan de voorschriften van de Mozaïsche wet, dan zou de Heer hen zegenen in het land. Daarom staat er steeds, en daarom gedenkt, indien gij in uw land zult gekomen zijn, wat de Heer u heden, in uw land dat gij dan, enzovoorts. En in uw land zal er ooit een plek zijn, speciaal gewijd aan de dienst aan de Heer. Dat zal nog heel lang duren trouwens, voordat het zover was. Honderden jaren, namelijk vanaf de uittocht uit Egypte tot de dagen van Salomo met de tempel. Dat duurde nog heel lang. En als je in uw land zult gekomen zijn en je zult een koning begeren. Nou, dat duurde ook nog honderden jaren enzovoorts. Maar het gaat allemaal over, staat in de wet, hè, dit, hè. Maar dat gaat allemaal over in het land. Daar is het aan verbonden. Het zegt niks over de mens in het algemeen. En over de mensen in het buitenland of wat dan ook maar. Dat is een specifieke situatie van in dat land. Oké, dat de Heer hen geeft, maar de Heer heeft hen er dus ook weer uitgezet enzovoorts. En verder kun je daar niks over vinden, over het doen en laten van mensen en hoe je leven moet inrichten enzovoort. Je vindt het niet. Vandaar dat mensen op christelijke gronden menen dat ze zich moeten laten inenten tegen de mazelen of weet je veel tegen. Dat is allemaal van God. Dus je stuurt die baby's, die breng je naar het consultatiebureau, de spuiten ze, weet ik veel, een cocktail in. En niemand weet of wat het doet. Ze kunnen je niet garanderen dat het mag. Ik heb het er niet zo op, maar er zijn meer dingen waarvan je niet weet wat het doet. Dus ja, je moet er toch mee leren leven. Maar dat is dan christelijk en dan is het een gave God. En voor anderen is het precies het tegenovergestelde. We zeggen, als God je ziek wil maken, dan maak je je ziek. En als God je beter wil, dan maak je je beter. Dan zeg ik, nou, dat kan je net zo goed laten inenten, want daar trekt God zich toch niks van aan. Ik kan die dingen nooit begrijpen, die argumenten niet. Denken die mensen dan niet. Nou, en waar staat dat dan in de Bijbel? Noem eens één tekst. Eentje maar. Dat is niet genoeg, maar eentje maar. Dat is niet te vinden. En bovendien, men haalt God erg naar beneden. In plaats van op ons niveau, geeft hem een plaats in onze samenleving, dan wel belevingswereld. Zie? Maar wie hij is, en ik kan er ook niks aan doen, ik vraag me ook altijd af, over welke God hebben ze het nou eigenlijk? Ja, het wordt geacht christelijk te zijn, dat weet ik dan om een of andere reden, maar waar merk je dat dan aan? Begrijp je me goed? Ik ben een heterogene blanke man met blauwe ogen, zal ik maar zeggen, op leeftijd. Dus ja, als wij aan God denken, dan denken wij aan die God van de Bijbel. Maar er lopen mensen rond die denken bij het woord God echt niet aan de God van de Bijbel. Die hebben iemand anders in gedachten. Welke dan ook maar. En wat is dan het verschil? Want overal is het hetzelfde. Je moet goed je best doen. En je moet God eergeven enzovoort. Bij de een moet je dan zingen, dat heet praise. En bij de ander is zingen verboden, om een of andere reden. En in de loop van de christelijke geschiedenis is dat ook al veranderd. Want in de christelijke kerk zijn er tijden geweest waar je ook niet mocht zingen. Nou ja, bij gelegenheid dan weer wel. Maar dat was dan alleen professioneel, een specifiek koor dat dan mocht zingen. Dat hebben we in de kerkbouw, in de architectuur, hoe heet zoiets, de kerkbouw, hebben we nog aan overgehaald dat een bepaald gebied in die kerk, dat heet het koor. Dat is omdat het koor daar zit, gewoonlijk. En van daaruit gezongen wordt, want de kerkleden mogen niet zingen. Want dat is dan weer niet goed genoeg. Heb je dat nog? Nou ja, dat verandert. En de ene keer is het moet met een groot orkest. Ik denk aan het Leger des Heils. Of ik denk aan een hele oude oom van mij. Die ooit nog eens een keer op Ambon. In de Molukken. Die fluitorkest heeft uitgevonden. Want hij had uitgevonden dat die mensen. Dan kon je fluiten maken. En dan kon je als koor zo spelen. Ik heb me van de week laten vertellen. Dat ze ook in Nederland. Met name in Moordrecht. Bij onder de Molukken. Doen ze dat met fluiten. Maar goed, dat is van Jozef Kam die dat uitgevonden heeft. Daar ben ik heel trots op. Want dat is een familie van me, zal ik maar zeggen, in het verleden. Maar dan moet je dus fluiten. En het is geen gehoor, dat is mij ook gezegd. Dat het is verschrikkelijk vals. Maar ja, het heeft wel wat allemaal met elkaar. Enzovoort. Het is, de ene keer is het zus en de andere keer is het zo. Nou goed, ik zal er niet verder op ingaan. Wat ik moet zeggen is simpelweg dit. Wat God doet is in de eerste plaats voor hemzelf. Waarna een kennis van mij zei, nou, dat vind ik maar arrogant van God. Maar ja, dat hangt er maar vanaf wat voor betekenis je toekent aan het begrip God. Maar als het gaat om God als schepper van hemel en aarde, wat specifiek Bijbels is trouwens. Nee, dat de islam dat ook kent, is omdat men het uit de Bijbel gestolen heeft. Dat is het eigenlijk, hè? Men heeft dat daarvan afgeleid. Maar het idee van een schepper van hemel en aarde, de één God, ja, dat is van alles specifiek Bijbels. Daar gaat het maar om. Maar dat betekent dat God dat doet inderdaad voor zichzelf. Dat is punt 1. Punt 2. Maar dan kom ik alweer op terrein wat nauwelijks mensen nog weten. Dat is dat God niet alleen hemel en aarde geschapen heeft, maar hij heeft ook al wat op aarde is gemaakt. Dat wil zeggen in een latere fase in het werk van de zeven dagen van Genesis 1. En daar ben je meteen van het idee af. Ik heb het vandaag weer gehoord letterlijk van iemand die zei, ja, toen Adam zondigde, veranderde zijn DNA. Want, ik hoef niet uit te leggen wat DNA is, toch? Dat weet ik ook niet namelijk. Goed, maar toen veranderde zijn DNA. En dus ja, sindsdien zijn alle mensen zondaar. We stammen allemaal van Adam af. Dan denk je, nou, dus die man is dicht bij de Bijbel in zo'n prediking. Dan mag je blij zijn. Dat is namelijk zo, hè. Wij mensen stammen allemaal van Adam af. Maar waar staat dan in de Bijbel dat Adam zijn natuur veranderde? Bovendien, dat kun je nou wel denken. Maar de man had misschien ook daarbij moeten zeggen dan, toen veranderde het DNA van Adam, maar ook van de hond. En van de leeuw en van de adder en van de hele natuur en van het kruid. En, want er werd onkruid toch en zo. Want dat gelooft men toch. Maar hier stokt het. En als ik het aanhoor, dan denk ik, ja, wat er nou verder volgt in dat verhaal. Ja, wat moet je daar dan nog mee? Want waar staat dat dan in de Bijbel? Dat er aan Adam iets veranderde toen hij zondigde. Het enige wat ik kan vinden, met grote moeite, is dat Adam zelfbewust werd. Sterker, dat vanaf dat moment de mens, Adam, Eva ook, gericht werd op zichzelf. Zij zagen ineens iets wat ze voorheen eigenlijk niet hadden waargenomen. Zij waren naakt, staat er. Daar waren ze daarvoor ook al. En voor degene die dan zeggen, ja, die geschiedenis uit Genesis 1, 2 en 3 moet je niet letterlijk nemen. Zeg ik, oké, nemen we overdrachtelijk. Geen probleem even. Wat er dus staat, is dat vanaf dat moment de mens op zichzelf gericht werd. Daar is het navelstaren begonnen. En sindsdien luistert de mens niet meer naar God en naar het woord Gods. Maar sindsdien is hij geïnteresseerd in zichzelf. Sindsdien werd de mens zelfbewust in plaats van God bewust. En er blijkt ook uit dat de communicatie tussen de Heer en Adam verbroken was. Waar is hij? Dat was hem kwijt. En of dat plastisch zo was? Ja, ik denk het wel. Maar waarom wordt het ons zo beschreven? Ja, omdat het natuurlijk symptomatisch is. Omdat daar een betekenis achter zit en een les voor ons. En verder moet ik u zeggen, Adam zijn DNA verandert niet. Hij werd niet een zondaar. Hij was een zondaar. En dus wat ging hij doen toen hij wat deed? Zondigen. Ik heb daar niet de minste twijfel over. De Bijbel zegt, de eerste mens is uit de aarde en is aards. En er staat ook in de Bijbel dat de mens tot de aarde wederkeert omdat hij uit de aarde genomen is. Dat staat ook al in Genesis, 3, 4. Daar staat het al. Er staat niet bij dat het is omdat hij zondigde. Je kunt hooguit constateren dat hem dat medegedeeld wordt nadat hij gezondigd had. Althans, dat is de volgorde die wij in de Bijbel vinden. En daar houd ik het ook op. Ik heb er geen commentaar op verder. Maar Adam was daarvoor al uit de aarde genomen. Wat wij leren uit de Bijbel is dat die aarde al onder de vloek lag. Een vervloekte aarde was al op het moment dat het droge land gezien werd en het water zich samentrok op één plaats enzovoort. Daarvoor vinden we al de introductie van de zonde in de schepping als zodanig. Dat was voor die zeven dagen met als gevolg dat de Heer daar een oordeel over bracht enzovoorts. En Adam werd geformeerd uit een zondige aarde. En dus wordt van hem dat die eerste Adam, ja, dat was hem nog niet. Die is uit de aarde aards. Maar die Adam die ik maken zou, waarvan de Heer zei, laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis, is de laatste Adam, is de tweede mens, is de Heer uit de hemel enzovoorts. Die is niet uit de aarde, maar die is uit de hemel. Daar gaat het om. En dan hoef je niet zulke rare dingen te bedenken als zijn DNA veranderde en de hele natuur veranderde enzovoort. Dat veranderde helemaal niks. Alleen de man werd zich bewust van de zondige positie waarin hij verkeerde. En dat het open was voor God en voor elkaar, onbedekt. Zie, dat is de situatie. Kortom, wat ik probeer te zeggen langzamerhand is dat het verzoeningswerk dat God uitgevoerd heeft in Christus, of dat de Heer Jezus Christus heeft uitgevoerd in opdracht van God, was gericht op God zelf. Dat wil zeggen, die God had daar behoefte aan. Voor hem was iets nodig. Want wat de Bijbel leert is simpel dit, dat het bestaan van deze zondige wereld sinds de zeven dagen, en zoals die bestaat sinds de zeven dagen, dat dat niet strekt tot eer van God. En nou trap ik toch gewoon een open deur in. Er is toch niks moeilijks aan om dat te begrijpen. Dat weet toch iedereen. De bekende kwestie van, als het dan een God is, waarom zitten we dan opgescheept met zo'n zootje? met zo'n wereld waarin alles fout gaat. Mens. Verschrikkelijk. Ik heb net een boek gelezen, ik geloof het al voor de tweede keer, over de val van de koningen in Europa, van al die koningshuizen, die dynastieën. Hoe dat gegaan is en wat voor krachten er in de samenleving werkzaam waren enzovoorts. Volkomen tegenstrijdige, maar hoe ze elkaar bestrijden en opheffen en een land volkomen vernietigen enzovoorts. Waarom is dat? Wat moet je daaruit concluderen? Ik ken mensen die hebben met volle overtuiging hebben ze zich aangesloten bij de NSB. Dat was in de 30e jaren. Als christenen hebben ze zich daarbij aangesloten in de stellige overtuiging dat dat de route was om het communisme tegen te houden dat van Oost-Europa hier naar het Westen kwam. Er zijn mensen die zich hebben aangesloten bij Hitler's en rechtstreeks in Duitsland. Omdat ze meenden dat ze daarmee die goddeloze bolsjewieken konden tegenhouden. Die moesten toch bestreden worden? En misschien is dat nog wel gebeurd ook. Zij het dan dat het gevolg had dat de geallieerden, Amerikanen, Engelsen, Fransen, zich gevestigd hebben in Duitsland en daar een grens getrokken hebben. En toen hebben ze van de andere kant ook een grens getrokken en een muur opgericht. En daar zijn ze lange tijd achtergebleven. Enige tientallen jaren. Als u mij vraagt, was het uitstel van executie? Maar, laten we daar maar niet over gaan praten hoe dat verder is. Maar het punt is, waar komen die krachten? Wat bezielt die mensen? Waar zijn ze mee bezig? Die hebben een idee over hoe de wereld er zo uit moet zien, hoe de samenleving er zo uit moet zien. En ze moorden wat af, zeg. Miljoenen mensen kost het leven. Toch? De eeuwen door is dat geweest, hoor. Dat is niet maar van de Tweede Wereldoorlog of de Eerste Wereldoorlog. Of wat er allemaal aan vooraf ging. Wat een getop allemaal. En dan maar zeggen, wij geloven in u. Of iemand die zegt, nee, ik geloof niet in God, ik geloof wel in mezelf. Jongens, dat is weinig zelfkennis. En wie wordt er nou weer nagepraat? Wat heeft men nou weer bedacht? Zonder enige grond of zo. Het is makkelijker om te geloven wat de Bijbel zegt. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. En wat je dus vindt, dat is dat de volkeren woedende natieën bedenken ijdelheid. En het gaat allemaal eigenlijk tegen de Bijbelse, dan wel goddelijke beginselen in, tegen God en zijn gezalfde, met dank aan Psalm 2 enzovoorts. En dan denken, ja, maar de Heer heeft dat allemaal voor mij gedaan, zeg. Voor wie? Voor mij? Heeft God niet wat beters aan het hoofd? Iets hogers, iets groters? Denk je zo laag over God? De Bijbel zegt dat dit doet voor zichzelf. Kijk, dat kan ik begrijpen. Niet dat dat enorm is, hoor, of ik het begrijpen kan. Maar het staat in de Bijbel. En daarom las ik het met u twee keer. In vers 22 en in vers 32 hier. De Heer zegt, ik doe het niet voor jullie. En toch, hij doet het voor hen. In dit geval staat er dat het was voor het huis Israëls. Spreek tot het huis Israëls. Zeg tot het huis Israëls. Zo zegt de Heer, ik doe het niet om uwentwil. Dat is de inleiding van die woorden notabene. Ik doe het niet om uwentwil, maar ik ga het wel doen. Ik zal mijn grote naam heiligen die onder de heidenen ontheiligd is enzovoorts. Want wat er ook gebeurt in de wereld, het is niet tot eer van God. Het is ook niet Gods werk. Het is wat voortkomt uit het hart van de mens, wat voortkomt uit een zondige wereld. En voor zover er iemand achtersteekt, is het de Satan. De duivel, hoe die maar heet, bij gelegenheid. Die van die slang in de hof, die er al eerder was dan Adam. Toch? Nou ja. Kortom, in de wereld wordt de naam, de lof, de eer Gods ter discussie gesteld, dat is nog netjes uitgedrukt. Maar ja, men veronderstelt dat God als schepper van hemel en aarde ook zich bezighoudt met de gang van zaken in de schepping. En liefst tot in de kleinste details, want dan zijn wij tenminste persoonlijk niet meer verantwoordelijk. En ik zal het wel weer niet mogen zeggen, maar er zijn nogal wat volkeren die bekend staan om hun fatalisme, met een fatalistische volksaard, een volksaard, die laten Gods water over Gods akker lopen. Ik heb geen idee wat dat betekent, maar dat doen ze. Die zeggen, het komt toch zo het komen moet. Dat is lekker, het komt toch zo het komen moet. Dan hoef je er niks aan te doen. Hoef je geen bijdrage te leveren. En dan ben je ook niet verantwoordelijk. Vandaar dat je in, laten we zeggen, zogenaamd orthodoxe kringen, daar kom je de meest schandalige, dan wel criminele situaties tegen. Maar men heeft een goed excuus. Dat komt toch zoals het komt, daar kunnen we niks aan doen. Je bent uitverkoren of niet, en de mens is een zondaar. En waar gaan we met elkaar naartoe? Naar de hel. In de betekenis van Gehenna dus. En kunnen wij ook allemaal niet helpen. En dit is nog zogenaamd christelijk. Maar ik ken nu mensen die zich evangelisch noemen of zoiets. En oprecht gelovigen en wedergeborenen. Die zeggen, ja, maar ik geloof niet in toeval hoor. Ik geloof niet in toeval. Het heeft allemaal zo zijn... Wat staat dat in de Bijbel dan? De Bijbel zegt wel, het is toeval. Het is tijd en omstandigheden, tijd en plaats, is het lot. Dat is wat het is. Onderwerpen in aan zich tegenwoordig, maar ja. Dit is niet God die zich daarmee bezighoudt. Wat God doet is een plan uitwerken in de loop van de geschiedenis. Nee, niet naar aanleiding van de ongehoorzaamheid van het huis Israëls. Ook niet naar aanleiding van de val, de ongehoorzaamheid van Adam. Maar God werkt een plan uit vanwege de zondige aard van deze wereld. En wat hij gedaan heeft, is deze wereld herstellen. Restitueren noemen we dat. Herstellen in dat werk van de zeven dagen. En dat is het begin van dat herstelwerk. En God zei, laat ons Adam maken. Eén enkelvoud, want zo staat het er. Adam, een rooie, betekent dat. Dat u niet denkt, dat betekent mens, want dat betekent het niet. Daar zijn een paar andere woorden voor. Adam, Odem, Edom, betekent rood. Laat ons Adam maken, dat is dus zijn naam, naar ons beeld en onze gelijkenis enzovoorts. En de Bijbel zegt triomfantelijk in het Nieuwe Testament dat dit vervuld is in Jezus Christus. Dat wil zeggen in de Heer Jezus in zijn opstanding. Dat is de laatste Adam, de tweede mens die het beeld Gods is. En Adam, de eerste, daar staat expliciet van, ik zeg het met klem, want ja, ik kan het met u gaan opzoeken, maar dan is het net of het een spitsvondigheidje is, een leuke theorie, enzovoort. Dat kan iedereen zelf lezen, staat er gewoon in, dat is Romeinen 5. Adam was een voorbeeld, een prototype, ik zeg het even in andere taal, een voorbeeld, type mag ook, typos. Maar in gewoon Nederlands prototype was een voorbeeld van degene die komen zou. Hij was het niet, maar moest nog komen. Joshua heeft hem niet in de rust gebracht. Christus zou het doen. David heeft hem niet in de rust gebracht. Dit is Hebreeën 4, hè? Even een andere lijn. David heeft hem niet. Christus zou het doen. Isaac was zaad van Abraham, ja, maar hij was beloofd zelfs, maar het zaad van Abraham is Christus. En dus Isaac was een voorbeeld van degene die komen zou. Salomo was zaad van David, kwam uit zijn lijf voort, bouwde inderdaad een huis, 2 Samuel 7, namelijk bouwde de tempel. De Bijbel zegt dat dat allemaal precies klopt en dat het binnen de profetie valt, maar niettemin is Salomo toch niet meer dan een voorbeeld van degene die komen zou. Etcetera. Hebben u dat nog? Oké, we hebben nog een profetie over Kores, bijgenaamd Cyrus, Kyrus, Kores. De pers die de Joden toestemming gaf om terug te keren naar Canaan enzovoorts. In het eerste jaar van Kores, de Perziaan heet dat. En zijn komst werd aangekondigd in Jesaja, waar het moment was 44, 45, daar in de buurt ergens enzovoorts. Neem niet weg dat die profetie in Jesaja heus gaat over het hoofd van Kores heen, over de Heer Jezus Christus. iemand die later komt. Dan hebben we nog profetieën bijvoorbeeld over een figuur die de stad en het heiligdom zou verderven, of hoe je dat maar heten mag, of zoiets. Wij weten alle dat het vervuld is in de persoon en het werk van Antiochus Epiphanes. Toch heeft hij niet de vervulling gebracht van diezelfde profetieën, want de Bijbel haalt diezelfde profetieën alsnog aan na die tijd, in de zin van er moet nog gebeuren. Kortom, ook die man is maar een voorbeeld van degene die nog komen moet. Hebben jullie dat nog? En die man die nog komen moet, was niet de paus, nog die paus, nog die paus, nog die paus. Het was ook niet Tetzel. Laat staan dat het Luther was of Calvin of Zwingli of hoe die allemaal mag geheten hebben. Het was niet Kissinger, het was niet Napoleon, het was niet Bill Gates. En hoe heette de vorige president, die schiet er voorbij van Amerika. Die was het ook niet. De tegenwoordige ook niet. Trouwens, Obama. Ze hebben allemaal uitgemaakt voor antichrist enzovoort. Mens, wat een top. En vooral als iemand tegenwoordig rijk is, wordt hij voor antichrist uitgemaakt. Want dat is de jaloezie van de socialisten onder ons, denk ik altijd. Sorry hoor, dat ik die dingen zeg. Ik sta er, ik hoor nergens bij. Het is mijn wereld niet. Ik sta er buiten en ik kijk ernaar en ik verbaas me erover wat een onzin van links of rechts allemaal komt. En Marx was het ook niet, Mussolini was het ook niet, Hitler had ik die al genoemd. Ja. Oké. Okay. Maar die zijn allemaal daar al van beschuldigd en dat gaat maar door en dat gaat maar door en de wereld draait door en gaat maar verder. En misschien gaan er een boel mensen sterven aan de corona, dat is heel triest. Weet je hoeveel er in de laatste wereldoorlog gestorven zijn? Door oorlogshandelingen. Weet je hoeveel er gestorven zijn in de Eerste Wereldoorlog? Dat wil je helemaal niet weten.
Nog meer.
Ja, nog veel meer. Ja. Hoezo? Doe mij dan maar een griep. Als het dan toch moet. Ja, sorry. Vergelijkende wijze. Er is toch helemaal geen verandering. Dat gaat maar door en dat gaat maar door. En waarom er nou zo'n hetze ontstaat over iets simpels als een besmettelijke ziekte, daar zijn er nogal wat van. En als je de een gehad hebt, komt de ander. Wat is het met ebola? Komt ebola alweer terug? Iemand zei dat, maar dat waren de pokken. Maar die willen ze niet weten dat het weer teruggekomen is. Dus nou heet het ebola. En, maar dat is ook alweer een paar jaar geleden natuurlijk. Het zal mij toch een worst wezen, dat soort dingen. Dit is allemaal wat in de Bijbel staat. En er staat niet, dit is het teken van het naderende einde of van de spoedige opname van de gemeente, waar men nauwelijks in gelooft trouwens, of in de spoedige wederkomst van Christus. Er staat, nog is het einde niet. Het is hooguit nog maar een begin der smarten. Wat maak je je druk over? Dat weet je niet. En wanneer de wederkomst plaatsvindt of de opname van de gemeente? Nou, binnen afzienbare tijd, denk ik. Maar dat hebben ze voor mij ook al heel wat gezegd. Maar ik meen het echt. Binnen afzienbare tijd, denk ik. Maar de gang van zaken in de wereld, hoe dat gaat, je vindt hooguit de schaalvergroting over snellere communicatie. Wij horen van rampen waar we vroeger nooit over gehoord zouden hebben, als die er waren, enzovoorts. Omdat we het meteen weten, staat meteen op je telefoon, zal ik maar zeggen. Langs allerlei kanalen enzovoorts. Wat een zegen zegt dat je dat allemaal mag weten. Je schiet er toch allemaal geen bal mee op. En er verandert echt niks. Nou ja. Maar waar het me om gaat is simpelweg dit. God doet één werk. Niet op dit niveau waar ik nou een poosje over sta te praten. God doet een werk op een veel hoger niveau. En hij zegt, ik doe het voor mij. Want waar het om gaat is niet dat er onder de mensen van alles mis is wat geregeld moet worden. Waar het om gaat is dat heel die oude schepping sowieso niet deugt. Dus als je wat wil aanwijzen wat niet deugt. Ja, jongens en meisjes, begin er niet aan. Dat heeft geen zin. De Bijbel zegt, er is niemand die goed doet, er is er niet tot één toe. Tezamen zijn ze onnut geworden, alles is afgeweken, enzovoorts. En hun keel is er geopend, graf. Het gaat alleen maar over de dood en over ellende, wat eruit voortkomt, enzovoorts. Dat is altijd zo geweest, daar is geen begin aan. Dat is nou net waar we aan onttrokken worden. Kijk, ik zal het u kort zeggen. De korte variant is deze. De hoogste menselijke wijsheid zegt, ken uzelf. Maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. De hoogste menselijke wijze, dat ken u zelf. Dat hoor ik. Dat is, tegenwoordig zitten die predikanten, meestal zijn dames trouwens, die zitten op televisie andere mensen te interviewen. Ze zijn meestal ook dames trouwens, over wat ze in zichzelf ontdekt hebben. Dat ze zichzelf leren kennen, dat ze niet wisten wat ze het in zich hadden of dat ze, weet je veel wat. En zo komen allerlei mensen uit allerlei kasten. In India verstaat men daar weer wat anders over. Maar, ja, meestal liggen de lijken in kasten. Dat weet ik wel, maar goed, ze komen overal, komen ze van anderen zijn op de kast. Maar goed, en dan leren ze zichzelf kennen. Nou en? Als het echt waar is, word je daar niet blij van. Als je echt jezelf leert kennen, word je niet blij van. Dat is ook nergens voor nodig. Ik leerde trouwens van, nou, of het nou Bittex was of Paul Tournier, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar een van de twee, die heb ik heel lang geleden ooit gelezen allemaal. Een van de twee zei, ik denk Bittex, die zei, een mens heeft ogen, maar in de eerste plaats staan ze vooruit. Dat is bij de meeste dieren niet zo. Ze staan vooruit. Achteruit kijken is heel moeilijk. Mocht u net gedacht hebben, maar een uil heeft ook ogen om vooruit te kijken. Die heeft geen probleem met achteruit kijken, want die draait zijn kop meer dan 180 graden om. Dus, maar een mens kan dat niet, is er niet op ingericht om achterom te kijken. Hij kijkt vooruit en dan nog wat. Hij heeft sowieso geen ogen om naar binnen te kijken. Bij zichzelf. Wat een mens wel kan, is vooruit kijken en omhoog. Nou, dat is het. Spitsvondigheid? Nee, bijbelse symboliek, denk ik. Dat is het. Dat is wat een mens zou doen. Vooruitkijken, is er dan wat te zien vooruit? Ja, de beloften Gods. Wat God beloofd heeft voor de toekomst. Dat is het koninkrijk, zal ik maar zeggen. Om het eenvoudig te houden. En waar het vandaan moet komen, ja, het heet het koninkrijk der hemelen. Dus dat is nogal makkelijk. Daar moet het vandaan komen. Van boven, het zal op aarde nederdalen. Maar we weten ook dat dat pas gebeurt in de wederkomst van Christus. En zelfs weten wij dat de wederkomst van Christus niet plaatsvindt voordat wij hem eerst tegemoet zijn gegaan in de lucht. Want wij zijn een gemeente van eerstgeborenen. Die de Heer verzamelt, dat wil zeggen de Heer verzamelt die gemeente van eerstgeborenen, beginnend met de Heer Jezus zelf in zijn opstanding, als hoofd, daarmee als eerste, want dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws, resh, hoofd, eerste, enzovoorts. En uitlopend op, als de Heer weder zou komen, zou hij namelijk komen met zijn gemeente, met zijn heiligen, met zijn rechtvaardigen, zijn tzaddikim, of hoe het ook heet mag. Dat is met de gemeente, want Christus en de gemeente worden beschouwd als hoofd en lichaam. Dat is de echte betekenis van de term, als een organische eenheid. En die Christus en de gemeente, de Christus, zal vanuit de hemel dat koninkrijk op aarde vestigen. Dan zullen u en ik in betrokken zijn. Ja, dat hadden we dus zelf niet kunnen vermoeden. Vermoeden met hoofdletter, want zo heet dat programma. Het vermoeden. Dat hadden we zelf niet kunnen vermoeden. En bij het navelstaren waren we er ook niet op gekomen. Toch? Ik bedoel, bij het naar binnen kijken of op onszelf zien. Daar kom je toch niet op? Nou, dat is waarom de Heer zegt, hoor naar mij, want mijn wegen zijn hoger dan de uwe. Ik geloof dat ik elke 14 dagen wel een keer die tekst aanhaal uit Jesaja 55. Neig uw oor tot mij. Hoor naar mij. Want mijn gedachten zijn hoger dan de uwe. Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Maar luister naar mij, zal ik het je vertellen. Maar mensen doen dat niet. Die willen het zelf verzinnen. En komen er niet op. En dat is waarom er staat in Jesaja al wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En inderdaad, Paulus haalt het aan in verband met de Korintiërs die ook op zichzelf gericht waren. Vleeselijke gezindheid van de, want dat heet vleeselijke gezindheid van de Korintiërs is immers spreekwoordelijk. En als Paulus het een en ander uitlegt hierover, over de gemeente, over ons dus, dan eindigt hij de uiteenzetting met: o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen, hoe onnaspeurlijk zijn wegen, want enzovoorts. Dat is Romeinen 11, het laatste gedeelte. Dat wil zeggen, wij zouden daar niet op gekomen zijn. Maar God is ook niet een uitvinding van ons. En toch, als ik het zo hoor, links en rechts, dan zeg ik het netjes, maar als ik het zo hoor, dan kun je altijd zeggen dat ik het verkeerd hoor. Maar als ik het zo hoor, links en rechts, denk ik, ja, die mensen hebben echt een eigen God uitgevonden en een eigen Jezus. En die weten er van alles over te vertellen wat volstrekt onbijbels is, wat absoluut in de Bijbel niet gevonden wordt. En daar moet je dan je vertrouwen op stellen of je troost aan ontlenen of zo. Als hij dan ergens op een begraafplaats staat en je lastig gevallen wordt door een interviewer die met een microfoon onder je neus... Kan hij dat programma of niet? Ik vind het altijd gênant om naar te kijken. Want ik ken die mensen niet, wat heb ik er nou mee te maken? Dat vind ik verbijsterend, fascinerend. Dus dan blijf ik wel eens een poosje kijken. Maar geloof niet dat ik het ooit het begin gezien heb en het eind ook nooit. Nou, ik kan me er een heleboel bij voorstellen, maar het is gênant en... Voor zover het christelijk is, vind ik het zeer teleurstellend. Maar dat even terzijde. Daar schiet je niks mee op. Dat is niet opbouwend of wat dan ook. Als je gebouwd moet worden in het geloof, dat kan alleen door dat woord dat in onze harten geplant zou worden. Dat woord waarin God zichzelf openbaart. Als je nou echt wat orthodox wil hebben in de... onbelaste betekenis van de term, dan is het dit, dat de Bijbel is de zelfopenbaring van God. Dat wil zeggen, niet hij openbaart zich een beetje in zijn Bijbel, maar dat is wat de Bijbel per definitie is. Dat is trouwens in het algemeen zo met woord. Alle woord is de openbaring van degene die het woord voortbrengt. Vandaar dat alle mens is als gras... verzuimen vast te stellen dat het eigenlijk gaat om alle woord van de mens, of andersom. Alle woord van de mens is als gras en we verzuimen te zien dat dat over de mens zelf gaat. Maar over het woord van God, dat in eeuwigheid blijft, geldt hetzelfde. Het is het woord van God, maar het is God die blijft in de eeuwigheid. Zijn woord. Dat verandert niet, dat ligt vast. En als je geïnteresseerd bent in de zin van het leven, de zin van het bestaan, waarom zijn wij hier? Ik kan die vragen moeilijk uit mijn keel krijgen, want ik vind ze zo naïef eigenlijk. De vraag is, die vragen worden namelijk al duizenden jaren gesteld door de mensheid. Er hebben allerlei mensen wat over gezegd en gezwegen en uiteengezet en het leidt tot niks. Dus nou, we stellen weer, waarom zijn wij hier? Ja. Oké, vraag het aan Paulus, die is met twee zinnen klaar. Die zegt, de mens is hier om God te zoeken. Is dat moeilijk? Nee, zegt hij. God is niet verre van een ieder van ons, dus het valt wel mee. Want God wil gevonden worden. Maar ja, daar moet je wel naar zoeken. Maar zolang je op jezelf blijft zien, navelstaren, kom je hooguit tot de conclusie dat je bloot bent, dat je naakt bent, dat alles open ligt, zal ik maar zeggen, en daar word je niet blij van. Dat is het. En wat verzint de mens is allerlei redeneringen om het zaakje te bedekken. En dat is beschamend. Lijkt me het goede woord. Gênant. Nou even, alsnog naar Ezechiël 36. Zeg tot het huis Israëls. Let op dat het allemaal is het huis Israëls. In Jeremia 31 vinden wij woorden van ongeveer dezelfde strekking als die hele pericoop die ik gelezen heb. Want het ging immers, dat zal u niet ontgaan zijn, in Ezechiël 36 over een nieuw verbond. Over een nieuw hart, een nieuwe geest in het binnenste van u. En ik zal maken dat ge in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen, enzovoorts. Dat zijn de woorden die je ook vindt in Jeremia 31 en die daar gekoppeld worden aan het nieuwe verbond. Daar heet het trouwens in vers 33, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, ook huis van Israël. spreekt de Heere, ik zal mijn wet in hun binnenste geven, mijn onderwijs, mijn Torah, mijn truth, mijn waarheid. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, ik zal die in hun hart schrijven, ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. En ze zullen niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder leren zeggende, ken de Heere, want ze zullen me alle kennen. Van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere. En zo verder. En in Ezechiël 36 heet het in vers 27, ik zal mijn geest geven in het binnenste van u en ik zal maken dat ge in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen, enzovoorts. Het gaat over precies hetzelfde, dat zal duidelijk zijn. En het heet het huis Israëls. Dat was in Jeremia 31 ook, ik las het in ieder geval net, vers 33 las ik dat. Alleen in vers 31, in de aanhef van dat gedeelte, staat: de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Maar aan Juda wordt verder geen woord gewijd, daarna heet het gewoon Israël. En zo heette het trouwens ook in het eerste deel van Jeremia 31. Het heette Israël, het heette zelfs Efraïm, want Efraïm is de drager van de naam Israël. Met andere woorden, daar is feitelijk niks Joods bij. Al wordt dan aangekondigd dat het nieuwe verbond ook over Juda zal gevestigd worden. Maar in Ezechiël 36 lees je sowieso niks over Juda. Het gaat over Israël. Dat laat zich raden, want Ezechiël, het is niet algemeen bekend, maar daarom roep ik het elke keer als ik Ezechiël tegenkom. Ezechiël bevond zich inderdaad onder de ballingen, dat wil zeggen in de ballingschap, ten tijde ook van de verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar. Alleen hij bevond zich niet onder de Joden, hij was ook niet in Babel. Waar hij wel was, dat staat er, hij was bij de rivier de Gebar, dat staat er menigmaal. En tot mijn verbijstering vond ik jaren geleden dat de rivier Gebar gewoon op een fatsoenlijke kaart staat. En dan staat er iets als Gabor of zoiets, met andere klinkers dan wij kennen. Maar dat is ook maar een keuze. Maar de rivier Gabor is een zijrivier, officieel een bijrivier, maar niemand kent het woord meer. Een bijrivier van de Eufraat. Enige honderden kilometers noordelijk van Babel. Dat is in het gebied waarin de 10 stammen werden weggevoerd. Daar was hij. Niet onder de Joden, maar onder de 10. Het betekent dus dat de Heer ook een profeet onder de 10 stammen in hun ballingschap stuurde. In dezelfde tijd dat er een profeet uit de 2, Daniel namelijk, onder de ballingen was in Babel. Hebben we die nog? En Ezechiël heeft dus in de eerste plaats iets te melden over de 10 stammen van Israël. Daarom moet ik u zeggen dat Jeremia in dezelfde tijd ook leefde, maar die was niet in ballingschap. Die is trouwens naar het westen weggetrokken aan het eind van het verhaal en niet naar het oosten. Maar Jeremia was in het land onder de Joden en zelfs die krijgt boodschappen mee die gericht worden naar het noorden, specifiek naar de 10 stammen van Israël in hun ballingschap. Wordt specifiek vermeld. En hier in Jeremia 31 dus ook. Met het huis van Israël, dat was Ezechiël, in de ballingschap en met het huis van Juda. En u weet waar het op uitgedraaid is. Het punt is dat toen de Messiaanse zegeningen aanbraken en het nieuwe verbond aanbrak, Juda als volk daar geen belangstelling voor had, want ze hadden al een verbond wat ze zelf in elkaar gestoken hadden, namelijk de judaïstische wet. Het Jodendom, dat in heel de verdere Oud-Testamentische tijd niet bestond, dat is pas ontwikkeld in de Babylonische ballingschap en vandaar meegekomen naar Jeruzalem bij de zogenaamde terugkeer. Maar dat even terzijde. Maar de Joden hielden vast aan hun eigen wetten, heet dat. Nou ja, zo staat het in het Nieuwe Testament. Er was geen plaats voor een nieuw verbond. Maar in plaats daarvan ging het nieuwe verbond wel degelijk naar het andere huis van Israël in de ballingschap. En voor een deel waren die lui nog in Assur, voor een deel. Althans in dat gebied in het oosten. Maar de kern, om zo te zeggen, van de tien stammen bevond zich in het westen, hier in West-Europa. En daar ging het evangelie naartoe, daar werd het gevestigd. Als je dus dit soort profetieën leest over Israël, kom je terecht in onze dagen. Dat laatste had ik al veel eerder moeten zeggen, want die uitspraken uit Jeremia 31 worden geciteerd in de Hebreeënbrief, de zogenaamde Hebreeënbrief, want iemand heeft hem zo genaamd, is in Hebreeën 8, officieel het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe. Maar het wordt toegepast op onze tegenwoordige tijd. Sinds de opstanding van Christus en voorafgaand aan de wederkomst van Christus. Dit zeg ik erbij voor de ultradispensationalisten. Hoofdstuk 9 meldt namelijk aan het eind van het hoofdstuk dat de brief van toepassing is voor de wederkomst van Christus. Wat staat er? In ieder geval reeds actief is voor de wederkomst van Christus, als ik het wat nauwkeuriger mag zeggen. Maar toen maar. Maar dat betekent, die uiteenzetting daar wordt toegepast op ons vandaag. Wij hebben een hoge priester, die is ingegaan in het heiligdom, de middelaar van een nieuw verbond. Dat wil zeggen, wij vandaag, wij als gelovigen, leven onder dat nieuwe verbond. Maar over dat nieuwe verbond hier, dat dus beloofd wordt aan Israël als naam van de eerstgeborene, logischerwijze, staat: ik doe dat niet om uwentwil, gij huis Israëls. En deze uitspraak uit vers 22 en 32 is trouwens ook niet nieuw. Want eigenlijk vinden we woorden van die strekking in Deuteronomium hoofdstuk 7. En u begrijpt waar we dan zijn in Deuteronomium. Dan zijn we bij de uittocht uit Egypte en zo verder. De verlossing, niet uit een Babylonische of Assyrische ballingschap, maar de verlossing uit wat binnen het Jodendom heet de Egyptische ballingschap. Uitleiding uit Egypte. En daar lezen wij in Deuteronomium 7 vers 6. Gij zijt een heilig volk voor de Heer uw God. U heeft de Heer uw God verkoren dat gij hem tot volk des eigendoms, tot volk, namelijk een schat, segula, zult zijn uit alle volken die op de aardbodem zijn. De Heere heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren, om uw veelheid boven alle andere volkeren, want gij waart het weinigste van alle volken. Een klein volkje, 600.000 is een klein volkje. Maar omdat de Heere uw lieden lief had en opdat hij hield, let op, omdat de Heere uw lieden lief had en, maar ik lees hem als namelijk, opdat hij hield de eed die hij uw vaderen gezworen had, heeft u de Heere met een sterke hand uitgevoerd en heeft u verlost uit het diensthuis, uit de hand van Farao, koning van Egypte. En dat liefhebben, daar moet u van begrijpen, dat liefhebben drukt uit gemeenschap, verbondenheid. De Heer stond in een relatie tot dit volk. De vraag is, maar waarom had hij dit volk dan lief? Omdat zulke leuke mensen waren. Nou, dat weet u wel beter. Dat was huns ondanks dat hij hen lief had. Wat staat er dus achter? Hij had hen lief. Hij stond in een relatie, een dienende relatie zelfs, want dat is lief, wat liefhebben is. En hij heeft dit gedaan, heeft hen uitgeleid en verkoren opdat hij hield de eed die hij uw vaderen gezworen had. De Heer had namelijk beloften gedaan met eedzwering aan Abraham en Isaac. En dat bevestigd aan Jacob. En gezegd inderdaad dat ze vreemdelingen zou zijn in het land dat het hun niet was. Maar dat in de vierde generatie en na 430 jaar of wat het maar was, zouden ze uitgeleid worden en dan zou de Heer definitief hen zetten in het land. Toch? De Heer had het beloofd. Dan nog zo'n voorbeeld. En nog zo'n voorbeeld is, de Heer zei tegen Jerobeam, dat was het opperhoofd van de stam van Efraïm in zijn dagen. Nou ja, opperhoofd. U denkt meteen de Indianenverhalen misschien, maar opperhoofd in de zin van de stamoudste. Laten we zeggen de aartshertog of hoe zoiets maar heet, hoe zo'n adellijke titel maar is. De leidinggevende man van de stam van Efraïm. En de Heer liet aan Jerobeam weten, van het huis van Jozef staat, dat is dus Efraïm en Manasse eigenlijk samen nog. Hè? Maar goed, maar de Heer liet aan Jerobeam weten, het komt niet goed, met Salomo gaat het niet goed en met zijn zoon zal het ook niet goed gaan. Ik heb besloten om het koninkrijk van zijn hand weg te nemen, uit zijn hand te rukken en ik zal het u geven. De Heer zegt, ik geef het koninkrijk van Israël aan jou, Jerobeam. Uit Efraïm. Maar, zegt hij, Israël zijn 12 stammen, maar ik kan je geen 12 stammen geven. Want ik heb nou eenmaal een belofte gedaan aan David. Dat staat er hoor, ik vertel het nou met eigen woorden, maar dat staat er. Ik heb belofte gedaan aan David, daar hou ik mij aan. En te willen van mijn belofte aan David moet ik dus minstens een deel van het koninkrijk geven aan Rehabeam, de zoon van Salomo en dus uit het huis van David. En omdat bovendien het gebied van Juda, want daar was Rehabeam dus de stamoudste van ook, hij was uit Juda als koning van Israël, maar omdat zijn huis, dat wil zeggen de residentie, het koninklijk paleis, zowel als de tempel door Salomo gebouwd stonden op het grondgebied van Benjamin, zei de Heer, en de stam van Benjamin moet ik dus ook meegeven aan Rehabeam. Dat zit in die belofte vast. En zo heeft Jozef dan, heeft Juda een lamp van Jozef enzovoort. Hoe het daar maar staat. En vandaar de splitsing in 10 en 2 stammen. Maar het idee was dat Israël als koninkrijk gegeven wordt aan Jerobeam, maar zegt hij, dat kan ik niet in zijn geheel doen, want ik heb belofte gedaan aan David. Dus waarom krijgt Rehabeam die 2 stammen mee en wordt hij dus koning van het koninkrijk Juda, want de naam Israël berust bij Jerobeam. Hè? Waarom krijgt hij dat? Ja, omdat hij zegt, dat is voor mijn naam. Ik heb dat beloofd. Ik hou me daaraan. En daarom doe ik dat. Voor mezelf. En nergens anders voor. Heb je die nog? Nou ja, dat was zomaar een voorbeeld. Maar ik heb er nog wel meer. Een mooie vind ik trouwens, een van de mooiste, is die van Daniël 9. Wij kennen uit Daniël 9 het gedeelte vanaf vers 24, denk ik, hè? Over de 70 weken van Daniël. Maar dat gedeelte is antwoord op Daniëls gebed. En dat neemt feitelijk de eerste 23 versen van Daniël 9 in beslag. En Daniël bidt tot de Heer om verlossing, met name uit de ballingschap natuurlijk. Maar, en eigenlijk bidt hij om wat de Heer beloofd had, want de Heer had beloofd 70 jaren en dan enzovoorts. Dat leest u in de eerste verse van Daniël 9. Dat Daniël dat wist over 70 jaar. En dat brengt hem tot dit gebed. En hij zegt dan in Daniël 9 vers 19. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertraag het niet om uw zelfs wil. O mijn God. Want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. Als het dus fout gaat, op wat voor wijze dan ook, met dat volk, dan strekt dat bepaald niet tot eer van de God van dat volk. En dus zegt Daniël, u hebt het beloofd, en nou om uw eigen reputatie, want naam is reputatie toch, om uw eigen reputatie, verhoor mijn gebed. Terwille van uzelf, maar niet omdat wij iets verdiend hebben. Nou ja, dat is waar het over gaat. In de psalmen lees je dit soort uitspraken menigmaal trouwens. En niet om ons, want wij hebben het niet verdiend. Maar om uw naams wil, Psalm 115 vers 2 dan. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is nu hun God? En toch die vraag wordt gesteld. Nou ja, in elk geval sinds de Tweede Wereldoorlog over de Joden. Maar er zijn er ook geweest die hetzelfde gezegd hebben in verband met de 10 stammen van Israël. Die zijn toch verdwenen in de Assyrische ballingschap, nooit meer teruggekeerd. Helemaal verdwenen. Hoezo heeft God beloften aan hen gedaan? Er is toch niks van terechtgekomen? Maar ze kennen de Bijbel niet en de geschiedenis ook niet. Dan krijg je dit soort uitspraken. En daarom vertel ik u regelmatig over dit soort zaken. Ze zijn wat onbekend, maar ja, het is wel geschiedenis hoor. En het is gedocumenteerd. God vervult zijn beloften. Zie? En in het Nieuwe Testament lees je dan, is het woord Gods dan uitgevallen? Heeft God dan zijn volk verstoten? En dan zegt Paulus, nee, helemaal niet, echt niet. Maar ja, je moet bij de les blijven. Niet alles wat Israël heet, is Israël. En niet alles wat Jood heet, is Joods trouwens. Maar toe maar, er gebeuren nogal wat dingen. Maar God is getrouw, hij vervult zijn woord. Het punt is alleen dat men dat woord niet kent. Kijk, en wat er dan gebeurt, als je deze dingen leert zien, dat God een werk doet, dan krijg je een heel ander idee van onze God. Dat dat toch heel iemand anders is dan die God van al die, laten we maar zeggen, heidense godsdiensten dan. Die goden die zich bezighouden op het niveau van de mens. U weet wel, zoals je dat kent van de Griekse godenleer enzovoort. Al die strijd tussen al die helden op aarde. Er zit altijd weer een god achter en daar is weer een god achter. Die goden die komen ook uit de kast bij gelegenheid. Sommigen verdwijnen er trouwens in. Maar laten we het daar niet over hebben. Het zijn net mensen. Maar men heeft God verlaagd tot een aards niveau. Maar onze God, ja, die is van heel andere orde. Die is de schepper van hemel en aarde. Die kondigt van tevoren aan wat hij gaat doen. Niemand van die andere goden doet dat. God kondigt van tevoren aan wat hij gaat doen. En hij zegt daarbij, ik vertel het je nu, zodat als het gebeurt dat je niet denkt dat jij het gedaan hebt. Of dat het jouw plannen waren die gerealiseerd zijn geworden. Zo staat het in de Bijbel. Met name in Jesaja wordt dat een paar keer naar voren gebracht, letterlijk zo. Van, ik vertel het je nu voordat het komt, want als het dan gebeurt, dan weet je, enzovoorts. En later meer, met de grote profeten, lees je dan iets als, ja, je moet tot ze prediken, zodat ze later in ieder geval weten dat de profeet des Heeren in de midden geweest is. Het was aangekondigd en zo gebeurt het. Zo'n God hebben wij. Die niet ons vraagt, wat wil je nou eigenlijk graag, kan ik je ergens bij helpen, had u geroepen, of zoiets, dan vergist u zich, dat is Aladdin. Ja, of weer James van mijn part. Zo is het niet, het is andersom. Niet wij roepen, de Heer roept ons. Hij roept zijn schapen bij name, dat is waar. Maar hij roept ons en hij verwacht van ons dat wij luisteren naar zijn woord. En hij deelt ons wat mede. En hij zegt dan, doe je voordeel mee. Want ik wil niet elke keer zeggen, red je. Maar dat is wel wat het is. Hier is het. Take it or leave it. Dat is hoe de profeten het ook zeggen. Indien niet, dan niet. Maar dit is Gods plan, dit is wat hij doet. En daar kun je in betrokken raken. De Heer roept je, je kan er een plaats in innemen, wil je een plek geven, dan moet je beschikbaar zijn. En dat is het woord van God. En wanneer we die plaats innemen, onderwijst hij ons. Dat is wat zijn woord doet. Onderwijst ons over wie hij is en het werk dat hij uitvoert. En naarmate we daar kennis van hebben, nemen wij onze plaats daarin in. In ons denken had ik het alleen nog maar over. Maar dat uitwerkt in ons praktische leven, ja. En dat dat niet verandert op maandag of op dinsdag of als er weer een of andere besmettelijke ziekte uitbreekt. Ja, nee, daar verandert niks mee. Ja, een beetje, ja, die dingen, dat is niks bijzonders. Het is altijd zo geweest. Het zal maar een konijn zijn, weet u wel. En dan om de zoveel tijd, dan breekt de myxomatose. Zo is het toch, of niet? Of een eend, en dan heb je weer botulisme, of weet je veel wat. Toch, dat zijn besmettelijke ziekten. En wees maar blij dat je dan een mens bent. Want als je een dier was, zou die ze meteen afmaken. Ruimen heet dat. Ruimte maken. Toen maar weer. Maar die dingen gebeuren. Dat staat in de Bijbel. Daar weet je. En het een lost het andere af. Enzovoort. Dat is de wet van het behoud van ellende. Maar dat is kenmerkend voor deze wereld. Maar wij hebben een God die een nieuwe schepping maakt. Die niet een beetje rommelt in deze oude wereld. Om het een beetje acceptabel te maken. Waarbij wij moeten leren bepaalde antwoorden te geven op bepaalde vragen. Altijd maar weer hetzelfde verhaal. Zonder dat we er ook maar iets van begrijpen. Integendeel, het is de waarheid die ons geopenbaard wordt. En wat dat beest betreft en het teken van het beest enzovoort, kom op zeg. Er zijn al zoveel van die tekenen geweest in de loop van de tijd. Laat je niks wijs maken. Schrijft de apostel Paulus aan 1 Thessalonicenzen. In 1 Thessalonicenzen 2. Laat je niks wijs maken, word niet haastelijk verschrikt. Je kent toch een profetisch woord? Dat de hele mensheid één gemaakt zal worden, onder één bestuur zal vallen enzovoort. Dat is lang na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Ver daarna, ook niet van de ene dag op de andere dag. En dat onze communicatiemiddelen dat soort dingen mogelijk maken. Ja, dat is waar, ja. Ja, dat is niet nieuw, dat is niet van vandaag op morgen enzovoorts. En al het andere, ja. Ik geloof dat ik het hier wel eerder gezegd heb. Ik hoor niet tot diegenen die denken dat er een paar mensen kunnen zijn die zo machtig zijn of zo rijk zijn dat ze iets kunnen bewerkstelligen waarmee ze de hele mensheid een bepaalde kant op kunnen bewegen. Ik geloof daar niks van. Dat hebben de mensen in het verleden al zoveel geprobeerd. Daar is nooit wat van terechtgekomen. Dat kan niet, daarvoor zijn de mensen te verschillend en bovendien overschatten ze hun eigen mogelijkheden. Ik geloof wel dat er mensen zijn die goedwillend zijn buiten de Bijbel om, en soms met een Bijbel in de hand, die denken, ik heb een kapitaal, kan ik niet wat leuks doen ermee. Iets goeds voor de mensheid. Al was het maar voor mijn karma. Want ja, goede daden, dat is enzovoort. Dat geloof ik wel dat er is. En dat er ook volstrekt atheïstische mensen zijn die zeggen, voor terwille van de mensheid enzovoort, moorden we een stelletje uit. En dan kunnen we onze tegenstanders en dan kunnen we ons systeem invoeren. Want dat is wat de mensheid nodig heeft. Zulke mensen zijn er. Maar er komt nooit wat van terecht. Dat kan niet. En dat komt omdat de mens niet deugt. Dat hij een dubbele agenda heeft. Heb je dat? De lui die het samen proberen, die raken met elkaar ook slaags. Dat gaat echt niet gebeuren. Er gebeurt pas wat als de duivel op aarde geworpen wordt, die met krachten en tekenen en wonderen der leugen enzovoorts zal proberen de mensheid te verleiden. En dan nog duurt dat maar heel kort, de periode waarin zulke dingen aan de orde zijn. Want er staat dat de volkeren het beest zal de hoer haten enzovoorts. Dat wil zeggen, daar komen wel degelijk de mensen ook tegen in opstand. Maar dat de duivel het gaat proberen in de toekomst, dat is waar. En dat het technisch mogelijk is, ja nou en? Misschien vandaag niet, maar dan morgen wel. En misschien vandaag ook wel. Maar het gebeurt niet. En zolang wij hier zijn al helemaal niet. Dat ken niet. Dat ligt vast in het profetisch woord. En als je dat niet kent, ja jammer dan, maar dan heb ik ook geen boodschap daarover verder. De enige boodschap die ik heb is die van apostel Paulus. Die zegt, ga maar om één ding. Hem te kennen. Ja. Want menselijke wijsheid is, ken u zelf. Maar Bijbelse wijsheid is, hem te kennen. Opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. Dat is één zin in Filippenzen. Oké, als compensatie twee gebeden van de apostel Paulus. Hoeveel hebben we er eigenlijk van Paulus? Twee gebeden van de apostel Paulus in één Efezebrief, in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 3, met geen andere inhoud dan dit. Opdat God, de Vader der Heerlijkheid, dan wel de Vader van Christus, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem, om te weten, opdat gij zou weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de heerlijkheid zijn van zijn erfenis en welke de uitnemende grootte zijn en kracht zij aan ons die geloven, enzovoorts. Gaat om hem te kennen, om te kennen de lengte, de breedte, de hoogte, de diepte van de liefde, de gemeenschap met God, enzovoorts. Heb u dat? Hem te kennen. Dat is alles wat telt. En al het andere gaat voorbij en is ook echt niet van wezenlijk belang. Waar wij de Heer kennen en hem dienen, verdwijnt al dat andere. Is een bijzaak. Ja, of de consequenties heeft, ja, voor ons gevoelsleven wel. Wij blijven gewoon mensen. En het is een wereld waar we mee begaan zijn, maar het is onze wereld niet. Wij staan op afstand en we hebben alle reden om de Heer te danken dat dit onze wereld niet meer is, maar dat hij ons geplaatst heeft, reeds nu, in de toekomende eeuw. En daar zullen wij hem voor danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat u ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel, zodat voor ons overblijft hem te leren kennen en daarmee ook de zegeningen waarmee u ons in hem gezegend hebt. Wij danken u daarom dat wij mogen staan in de genade waartoe wij de toeleiding hebben ontvangen. Dat we met vrijmoedigheid mogen en mochten ingaan in het heilige der heiligen, onder het nieuwe verbond namelijk en zelfs in de hemel zelf, op diverse en levende weg. We danken u dat u ons overgezet hebt uit de duisternis in uw wonderbaar licht. En dat wij mogen uitzien, niet naar de komst van de tegenstander, maar mogen uitzien naar de verschijning van onze heiland zelf in heerlijkheid. Mogen uitzien naar dat koninkrijk dat u van ouds beloofd hebt sinds de eerste bladzijde van de Bijbel. Een koninkrijk dat fundamenteel reeds tot stand is gekomen, dat u in de toekomst zou openbaren. We danken u dat we daar eerstelingen van mogen zijn. Niet omdat we daarvoor gesolliciteerd hebben, maar omdat het deel uitmaakt van uw plan om een gemeente van eerstgeborenen te verzamelen uit de heidenen in deze tegenwoordige tijd, om deel te hebben aan die erfenis van Christus. En daarom we danken u dat we in deze tijd mogen leven. Aan de ene kant in een onstuimige wereld wellicht, maar aan de andere kant levend, staand of beter nog zittend in de rust waarin u ons geplaatst hebt. En daarom, Vader, wij danken u voor dat woord. Dat verlossende, dat levenbrengende woord. Dat woord dat weliswaar ons afscheidt als een zwaard van deze oude wereld, maar het woord dat ons tegelijkertijd ons leven geeft, ons onderwijst, ons opvoedt en onze hoop en verwachting richt op die dingen die uw profeten van ouds gesproken hebben. Wees u dan ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.